Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, hier zijn we weer met een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De lang sluimerende crisis die onze cultuur in zijn greep houdt, is de afgelopen jaren geëxplodeerd, waardoor we verdeeld en onverzettelijk zijn geworden. Praten met elkaar wordt steeds moeilijker, want we zijn niet langer een volk met gedeelde principes of zelfs een gedeeld begrip van de werkelijkheid. Wat voor de een vanzelfsprekend lijkt, is voor de ander overduidelijk absurd. Deze betekeniscrisis is niet toevallig. Ze is al tientallen jaren gepland en gedocumenteerd. De progressieve ideologie in een nieuw jasje, dat van de woke-ideologie. Uitingen van de woke-ideologie komen we dagelijks tegen. Ik geef enkele voorbeelden. Naar aanleiding van de premierswissel in het Verenigd Koninkrijk bericht de VRT dat Liz Truss onmiddellijk na haar toespraak als nieuwe premier al de namen bekend maakte van de ministers en staatssecretarissen met wie ze het land gaat leiden. Wat daarbij opvalt, schreef VRT, is een grote diversiteit bij de sleutelposities in haar regering. Niet één van de vier belangrijkste ministerposten wordt ingenomen door een blanke man, een primeur in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, aldus VRT. Geen blanke man dus in de sleutelposities van de nieuwe regering. Maar het is correcter te zeggen geen witte man, want in de woke-ideologie is er veel te doen rond witheid en de witte man. Later daarover meer. Vanuit het Verenigd Koninkrijk bereikte ons eveneens het bericht dat slechts 29 van de 124 NHS-ziekenhuizen in Engeland met kraamafdelingen nog steeds uitsluitend de woorden vrouw of moeder gebruiken om naar zwangerschap te verwijzen, terwijl alle andere ziekenhuizen termen als bevallende mensen bevatten of zwangere mensen. In de Verenigde Staten hebben onlangs alle 50 senaatsdemocraten een amendement verworpen dat zwangerschap definieert als een biologisch vrouwelijk proces. En het laatste voorbeeld is nog het meest bizarre. Het komt zowel uit Canada als uit Australië. Teenagers lijken er zich tegenwoordig te identificeren als hun huisdier. Een paar maanden geleden bleek er op een openbare school een leerling te zijn die zich identificeerde als een kat. En de leraren gingen daarin mee en ondersteunden de leerling, want haar gedrag zette de klas niet op stelten. Een grap? Natuurlijk is er af en toe een verhaal geweest van mensen die zich identificeren als buitenaardse wezens of dieren of wat dan ook, maar ze worden niet erg serieus genomen. Maar blijkbaar moeten we het belangrijkste principe van onze postchristelijke tijd nog leren kennen. Het kan altijd nog erger. We leven inderdaad in een cultuur die gaandeweg meer woke wordt. Daarom is het heel belangrijk dat we begrijpen waar het precies om gaat. En we hebben vooral nood aan een christelijke visie over woke en hoe we daarmee kunnen omgaan. Ik zal die visie proberen aan te reiken aan de hand van een heel interessant boek met als titel Awake, Not Woke. Wakker, niet woke. En dat boek is geschreven door de christelijke auteur en specialiste op dit terrein, de Amerikaanse Noel Mehring. De term woke verwijst naar de staat van alert zijn en afgestemd zijn op de lagen van alomtegenwoordige onderdrukking in de samenleving. Hoewel het woke-denken specifiek is ontstaan met betrekking tot racisme, is het sindsdien uitgebreid tot alle gebieden van sociale onderdrukking die algemeen worden beschouwd als geslacht, ras en seksualiteit. Specifieke daden van onrecht worden gebruikt om het grotere doel te dienen, namelijk het bevorderen van de ideologie die alle menselijke interactie ziet als een machtsstrijd. Het gaat om een ideologie met fundamentalistische en zelfs secteachtige kenmerken die op ramkoers ligt met het christendom. Professor Walter Wijns, docent sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen, schrijft in zijn boek Wie, wat, woke? Ik citeer, woke betekent zoveel als een verscherpt gevoel voor onrechtvaardigheid. Na Black Lives Matter, MeToo, de klimaatzaak, het Zwarte Pietendebat, de decolonisatie van de witte westerse mentaliteit en de kritiek op heteronormativiteit vanuit de LGBTQIA+-gemeenschap kun je er niet naast kijken. Films, boeken, auteurs, artiesten en zangers worden gecanceld of voorzien van een waarschuwing. Literaire kanons gaan op de schop. De geschiedenis wordt herschreven en de taal gezuiverd. Universiteiten, gezaghebbende media en bedrijven zijn als de dood voor een misstap. De meningen over woke lopen sterk uiteen. Niet verwonderlijk, want de woke-beweging zit vol paradoxen. Zij bekritiseert hokjesdenken, maar loopt achter vlaggen. Ze relativeert de waarheid, maar slaat een dogmatische toon aan. Ze voert complexe termen in, maar uit zich het liefst in simpele slogans en hashtags. Ze houdt van diversiteit, maar verkettert afwijkende meningen. Tot zover professor Wijns. De woke-ideologie is niet alleen destructief, maar ook incoherent. Het is een oorlog van woorden tegen het woord met een hoofdletter. Het is een revolutie die de wil verheft boven de reden, de groep boven de persoon en de menselijke macht boven autoriteit. Wat wordt afgewezen, de reden, de persoon en het gezag, zijn de drie kenmerken van de logos zelf. De logos is de geest van God, gecommuniceerd in de persoon van Jezus Christus, die de auteur is van alle autoriteit over alles. Of het nu expliciet is of niet, Hij, Jezus Christus, is het ultieme doelwit van de woke-revolte. De woke-revolte is een opstand die zich in elke tijd op verschillende manieren manifesteert en die ook de heilige Johannes al kende in zijn tijd. En nu citeer ik uit het Johannesevangelie, eerste hoofdstuk. In het begin was het woord, en het woord was bij God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. En het woord is vlees geworden. God, de logos, het woord, is het zijn zelf. Hij is, ik ben die is. Terwijl de aard van God geordend, verenigend en scheppend is, is de geest van deze tegenbeweging in de kern demonisch, want ze is chaotisch, ze zaait verdeeldheid en ze is steriel. Hoewel de woke-ideologie lijkt op een goede strijd voor gerechtigheid, is ze verre van dat. Ze lokt ons met een beroep op onze betere aard en vervangt dan begrijpelijke principes door vervormde, wat resulteert in onsamenhangendheid en chaos. Wat als we onder het mom van het uitroeien van onverdraagzaamheid we ze hebben verankerd? Wat als we door te proberen samen te leven onszelf hebben opgesloten in elkaar bestrijdende groepen? Wat als er ooit burgerlijke vriendschap was en we nu wrok en verdeeldheid hebben geïntroduceerd? Wat als we door de bron van autoriteit te ondermijnen onszelf gevangen hebben gezet in een eindeloze strijd om macht? Wij als christenen kunnen ons niet gedragen alsof we niets te maken hebben met het hele woke gebeuren. We zijn geroepen om ons te engageren in de wereld waarin we ons bevinden. Het afschrijven van een groeiend fenomeen dat zowel echte personen beïnvloedt als weerspiegelt, is zich onttrekken aan die verplichting tot engagement. Liefdadigheid vereist dat we ons echt inspannen om de mensen die ten prooi vallen aan deze ideologie te begrijpen, in plaats van alleen maar minachting te koesteren. Mensen zijn op zoek naar zingeving in hun leven en antwoorden op menselijke vragen zoals: waarom zijn we hier en hoe zouden we moeten leven? Als deze antwoorden niet op een duidelijke manier gegeven worden, zullen ze niet onbeantwoord blijven. Ze zullen worden beantwoord in vervormde, halve waarheden die beloven, maar geen echte oplossingen kunnen bieden. De woke-ideologie is als een gif dat tot in de hoeken en cellen van een nietsvermoedende groep mensen gedruppeld en geslopen is. Ze corrumpeert het christendom door het te veranderen in een religie zonder gerechtigheid, zonder genade en uiteindelijk zonder Christus. De inzet kon niet hoger zijn. Laten we beginnen met het benoemen ervan. We kunnen externe en historische oorzaken aanduiden van waaruit de woke-ideologie is ontstaan. De klassenstrijd in de Verenigde Staten heeft daar alles mee te maken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. De veel diepere bron van deze ideologie is echter van geestelijke aard. Veel van het woke-christendom wordt geduid als een reactie op de kwalen van het traditionele christendom, dat, en vaak heel terecht, hypocrisie, hardheid en schandaal verweten wordt. De waarheid is dat we veel te lang zijn opgevoed met een verbleekt en verarmd getuigenis van de rijkdom van het christendom, en dat valt niet te ontkennen. En voeg daar dan nog bij de ontelbare seksuele en financiële schandalen die de kerk in haar schoot gekend heeft. Maar we zijn vooral ontrouw aan Christus geworden en aan onze roeping als christen. En als dat werkelijk de oorzaak is van alle ellende, dan kunnen we geen oplossingen bieden vanuit een andere soort van ontrouw aan hem. Er is meer heiligheid nodig en niet minder. Luister naar de woorden van kardinaal Ratzinger, uitgesproken tijdens een radiotoespraak in 1969. Ik citeer: "De toekomst van de kerk zal, zoals altijd, opnieuw worden vormgegeven door heiligen, door mensen wier geest dieper peilt dan de slogans van de dag, die meer zien dan anderen zien, omdat hun leven een bredere realiteit omvat. Onzelfzuchtigheid die de mens vrijmaakt, wordt alleen bereikt door het geduld van kleine dagelijkse daden van zelfverloochening, door deze dagelijkse passie die de enige is die aan een mens onthult op hoeveel manieren hij verslaafd is aan zijn eigen ego. Door deze dagelijkse passie, en alleen daardoor, worden de ogen van een mens langzaam geopend. Hij ziet alleen voor zover hij heeft geleefd en geleden. Als we tegenwoordig nauwelijks meer in staat zijn om ons van God bewust te worden, is dat omdat we het zo gemakkelijk vinden om onszelf te ontwijken, om uit het diepst van ons wezen weg te vluchten door middel van de verdovende middelen van een of ander genot. Zo blijven onze eigen innerlijke diepte voor ons gesloten." Einde citaat. Dat waren woorden uit 1969. Hoeveel te meer gelden ze voor onze tijd? We zijn blind geworden voor dit grote drama. We zijn ons niet bewust van onze geestelijke armoede. Zonder onze behoeften te kennen, lijken onze oplossingen louter sentimenteel. En daarin ligt de fundamentele incoherentie van het woke-christendom. Door de wereld een laagje mededogen te bieden, berooft het die wereld van barmhartigheid. We worden een wereld die alles toelaat en niets vergeeft. Een wereld die niet alleen genadeloos is, maar ook Christusloos. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag hebben we het over de woke-ideologie. We worden de dag van vandaag inderdaad geconfronteerd met een ware betekeniscrisis. Het gaat om de progressieve ideologie in een nieuw jasje die nu woke-ideologie heet. Deze ideologie corrumpeert het christendom door het te veranderen in een religie zonder gerechtigheid, zonder genade en uiteindelijk zonder Christus. De diepe bron van deze ideologie is van geestelijke aard. Ze is mogelijk geworden door onze massale ontrouw aan Christus en aan onze roeping als christen. Hoewel het verleidelijk is om de woke-ideologie te beperken in termen van partijpolitiek, gaat de crisis waarmee we worden geconfronteerd veel verder dan dat. Dit is een spirituele en religieuze strijd waarvan de oorsprong teruggaat tot een slang in een tuin die de eerste vrouw vleide dat gij als goden zult zijn. Achter elke verleiding om te zondigen schuilt dit verkooppraatje, dat we, door ons grootste goed, en dat is God, te ruilen voor verschillende mindere goederen, autonoom, zelfbepalend en machtig zouden worden. Keer op keer worden we er in de geschiedenis en in onze persoonlijke bezigheden aan herinnerd dat we door voor deze belofte te vallen, in een leugen vallen. Want in plaats van krachtig, autonoom en zelfbepalend te worden, worden we klein, chaotisch en slaven van ego en impuls. We worden zwak. Het is een strijd waaraan niemand in dit leven kan ontsnappen. Maar er is iets veranderd in ons begrip van deze strijd. En deze verandering is alomtegenwoordig en luid geworden. We zien deze strijd niet langer als een strijd die de moeite waard is. In toenemende mate stellen we wat goed is gelijk en identiek aan ons verlangen. We kijken wantrouwend naar verwijzigingen naar zonde, kwaad en hel. Die woorden zijn van lang geleden als ze al iets betekenen. We begrijpen steeds minder van God, totdat hij nog slechts een verlengstuk wordt van onszelf of een therapeutisch wezen dat dient om ons te troosten en te bevestigen. Hij moet kleiner worden, wij moeten groter worden, is onze moderne mantra. Deugdzaam leven is al moeilijk genoeg om te bereiken, maar het wordt onmogelijk wanneer het niet langer wordt gezien als een doel dat het nastreven waard is. De strijd om het goede te doen dateert van voor het christendom en bestaat in zijn meest gesynthetiseerde oude vorm in de geschriften van Aristoteles, die zei dat een rationeel dier zijn en een volledig menselijk leven leiden hetzelfde is als gewoonlijk het goede doen. Zulke gewoonten trainen ons om te genieten van het zelfmeesterschap en de vrijheid die deugd introduceert. Maar zolang we leven, zal er altijd een aantrekkingskracht zijn om stroomafwaarts te zwemmen. Hoewel haar wortels en geschiedenis atheïstisch zijn, neemt de woke-ideologie de manier en kenmerken aan van een fundamentalistische religie. Ze heeft haar dogma's en veroordelingen. Ze vervangt de strijd tegen de zonde door strijdbijeenkomsten. Haar visie is messiaans, haar dogma's twijfelachtig. Maar in plaats van een eeuwig doel aan te reiken, vindt en regelt ze redding en verdoemenis in deze wereld. Omdat de woke-ideologie de cultuur inlijft, lijft ze ook christenen in. Maar ze doet dat parasitair. Het woke-christendom, als zoiets al zou bestaan, zal Christus onvermijdelijk in alles verwerpen, behalve in naam. Het kader wordt geschapen voor een botsing tussen een illusoire God van het zelf en de ene ware God. In principe vestigt de woke-ideologie een moderne incarnatie van de stad van de mens, een term die de heilige Augustinus gebruikte. Niet omdat het de verkeerde politiek is, maar omdat het niets anders toestaat dan politiek. Ze verdrinkt elke visie op de eeuwige stad, de stad van God, en reduceert in plaats daarvan de wereld tot een vervallen herenhuis met spiegels, gevels en de sintels van een oud vuur. De twee steden hebben geen zichtbare scheidingslijn. Ze blijven in dit leven vermengd. Elke stad, die van God en die van de mens, is gevormd met doctrines, dogma's, riten en codes en evangelische ijver. Burgers in beide kunnen vriendelijk of wreed zijn. En burgerschap kan van de ene stad naar de andere overgaan en weer terug. Maar terwijl de een zijn burgers wijst op de eeuwigheid en de glorie van God, zoekt de ander alleen de goederen van deze wereld en de glorie van zichzelf. In de stad van de mens is de dood geen of, maar een wanneer. En de vier laatste dingen, dood, oordeel, hemel en hel, die komen, wanneer we onze ogen aan de andere kant openen, betreffen niet een moment, maar de eeuwigheid. De bekende Amerikaanse bioethicus en professor Leon Kaas interpreteert het verhaal van de slang in Genesis als volgt. Ik citeer. De slang is een belichaming van de afgescheiden en verleidelijke stem van de autonome menselijke reden die zich uitspreekt tegen onschuld en gehoorzaamheid en naar ons toekomt als een aantrekkingskracht buiten ons die twijfel in onze oren fluistert. De spraak is een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste wapen van de slang. Einde citaat. In de tuin van Eden en in die van elk van ons leven fluistert de slang ons toe dat we als goden mogen zijn. Hij komt niet naar ons toe om ons te vragen om neer te vallen en hem in eerste instantie te aanbidden. Nog verleidt hij Eva tot hem door God expliciet te ondermijnen. In plaats daarvan suggereert hij dat God niet zo groot is, dat hij slechts één van de vele goede dingen is en zeker niet te verkiezen boven alles. De slang is sluw. Het is echter alleen door onze genegenheid te trainen dat we ons verheugen in wat God behaagt en minachten wat ons van hem scheidt. Het is het hart dat zorgt voor het bindweefsel tussen de andere twee organen, geest en maag, symbool voor reden en verlangen, waardoor we niet alleen het goede kunnen kennen, maar er ook naar kunnen verlangen. Het hart van de mens kan niet vervuld worden met datgene wat een ideologie aanbiedt. De belofte dat we onszelf kunnen afsnijden van de Almachtige en geen meester hebben, is keer op keer weerlegd. Maar toch wordt ze gezaaid in nieuwe generaties. De woke-ideologie is er de huidige versie van. Zoals Bob Dylan zei, je zult iemand moeten dienen. In de stad van de mens, waar geen echte autoriteit is, staat altijd een tiranmeester op om de macht te grijpen. Onder de paraplu van de woke-ideologie lijken er twee types van mensen te zijn. De goedwillenden, die gerechtigheid zoeken, maar de werkelijke doelstellingen van de beweging verkeerd begrijpen, en de militante, tussen aanhalingstekens, ware gelovigen. Hoewel er minder militanten zijn, leiden ze in veel opzichten de beweging en zijn ze degene die bereid zijn om de interne, gewelddadige logica van de ideologie uit te spelen. Om die logica te begrijpen, moeten we de geschiedenis ervan kennen, vooral in de Frankfurter Schule, een onderzoekscentrum dat begon als het Instituut voor Sociaal Onderzoek, verbonden aan de Goethe-Universiteit in Frankfurt, met als doel het Marxisme in Duitsland te ontwikkelen en te verspreiden. De Frankfurter Schule verhuisde in 1935 naar New York en bracht de dramatische toenadering teweeg van de Marxistische filosofie, Freudiaanse psychologie, regelrechte perversie en allerlei lugubere ideeën en praktijken die zijn geïntroduceerd voor de vernietiging en de ontmanteling van het gezin. de invloed van het marxisme en de sociale theoretici van de Frankfurter Schule worden vaak beschouwd als beperkt, alleen bestaande in de bekrompen verre wereld van de linkse academici, waar de dictaten even snel worden vergeten als ze worden geleerd. Dit evenwel ten onrechte. Deze ideeën zijn diep ingebakken geraakt, niet alleen in de universiteiten, maar nu ook in de cultuur en de media. Omdat velen hun dogma's onkritisch hebben geabsorbeerd, is het essentieel dat we een zicht krijgen op hun betekenis en geschiedenis. Karl Marx was een 19e-eeuwse Duitse politieke theoreticus die schreef in de nasleep van de industriële revolutie. Hij was toegewijd aan de geschriften van de Duitse filosoof Georg Hegel en gefascineerd door Hegels nieuwe manier van denken over geschiedenis. De convergentie van de filosofieën van Hegel en Marx met betrekking tot historische ontwikkeling en vooruitgang zou het fundament van de Frankfurter Schule worden. Hegel geloofde dat alle gebeurtenissen en ideeën uitingen zijn van de geest van een cultuur en dat, door een proces van interne spanningen en resoluties, samenlevingen door de tijd heen werken in de richting van een geïdealiseerd, verhoogd cultureel bewustzijn. Ideeën interageren met elkaar en evolueren, niet willekeurig, keurig, maar naar een doel van volledige culturele zelfbeschikking of zelfrealisatie door de ontwikkeling van geest en begrip. Het proces waarbij deze ontwikkeling naar een ideale staat plaatsvindt, is wat Hegel de dialectiek noemde. De dialectiek legde de basis voor het progressieve begrip van de geschiedenis, dat samenlevingen door een reeks conflicten en revoluties naar een meer geperfectioneerde staat voortschrijden. Het was in dit kader van dialectiek dat Marx de basis vond om een totale breuk met het verleden te rechtvaardigen en te bevorderen en ook de zaden van een revolutionaire transformatie van de toekomst te planten. Als jongeman was Karl Marx een apoloog en evangelist voor het hegelianisme. Marx gebruikte het dialectische raamwerk als een manier om een maatschappelijk bewustzijn aan te wakkeren tot eindeloze kritiek en crisis, wat hij conflicttheorie noemde. Hij geloofde dat revolutie enkel kan gedijen in een volk dat haatdragend is, jaloers en boos. Maar Marx maakte een belangrijke verschuiving. Hegel, die het idee van een joods-christelijke god al had afgewezen, zag de dialectiek als streven naar wat hij de Geist noemde, die kan worden begrepen als een geest of een cultureel bewustzijn. Marx had in plaats daarvan een louter materialistische opvatting van de geschiedenis. Hij zag utopie in puur economische termen. Deze overtuiging versterkte zijn totale afwijzing van morele waarheid en het concept van intrinsiek kwaad. Marx geloofde dat de samenleving door klassenstrijd tot verandering kan worden gedwongen en uiteindelijk kan komen tot een materialistische economische utopie. Zonder dieper op de zaken te kunnen ingaan, moet ook gezegd worden dat Marx samen met zijn rijke compaan, de Pruisische communist Friedrich Engels, de basis legde voor de pejoratieve betekenis die vaderschap of patriarchaat gaandeweg gekregen heeft. Huishoudelijk werk zou genationaliseerd moeten worden, beweerde ze. En kinderen zouden niet door ouders, maar gemeenschappelijk moeten worden opgevoed. Naast het vergroten van de macht van de staat zouden deze veranderingen ertoe leiden dat meer vrouwen beschikbaar zijn voor seks door hun behoefte aan de ondersteuning van een echtgenoot of de verantwoordelijkheid voor kinderopvang weg te nemen. Hoewel het verstrekken van een grotere pool van beschikbare vrouwen van persoonlijk voordeel voor Engels was, was het ook een belangrijk onderdeel van een revolutie in de samenleving. De structuur van het gezin bedreigde en verwierp immers de communistische theorie. In een gezonde wereld zouden de werken en ideeën van Karl Marx als een voetnoot in de annalen van de geschiedenis zijn achtergelaten. In plaats daarvan gelijken ze meer op een terugkerende aandoening of een seksueel overdraagbare aandoening. Ze sudderen voortdurend, ze verspreiden zich, ze laaien op en zijn dodelijk. En vooral, ze worden niet gecontroleerd. Het Communistisch Manifest is de dag van vandaag de meest aangewezen economische lectuur in de Amerikaanse hogescholen. En het is enigszins in de mode en helemaal niet ongewoon om progressieve activisten te horen verwijzen naar zichzelf als Marxisten, ondanks de miljoenen slachtoffers die het gevolg zijn van de implementatie van zijn ideeën. Zelfs zonder expliciet naar hem te verwijzen, bezielt en ondersteunt de Marxistische ideologie haar nakomelingen in de woke-beweging.
My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. We spreken vandaag over de woke-ideologie. En de woke-ideologie is de veruitwendiging van een spirituele en religieuze strijd waarvan de oorsprong teruggaat tot de tuin van Eden. Daar had ik het voor de pauze over. Haar wortels en geschiedenis zijn atheïstisch en ze neemt de manier en kenmerken aan van een fundamentalistische religie. De geschiedenis van de woke-ideologie is verbonden aan de Frankfurter Schule, die als doel had het marxisme in Duitsland te ontwikkelen en te verspreiden. Het is dan ook de marxistische ideologie die de militanten van de woke-ideologie bezielt. Marx geloofde dat revolutie onvermijdelijk was, maar in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog raakten Duitse marxisten teleurgesteld omdat ze de ideeën van Marx niet concreet konden maken. Om te kunnen onderzoeken wat er mis was gegaan, stichtten ze het Instituut voor Sociaal Onderzoek, dat later bekend werd als de Frankfurter Schule. Het enige lichtpuntje voor hen was de bolsjewistische revolutie in Moskou en het was met grote hoop dat de Duitse marxisten probeerden te leren van Vladimir Lenin. In 1902 had Lenin al betoogd dat een marxistische revolutie niet spontaan zou plaatsvinden. Het zou van buitenaf naar hen moeten worden gebracht door de invloed van een activistische klasse van intellectuelen en professionals, soldaten en criminelen, die zich meer zouden bewust worden van hun onderdrukking en hun woede omzetten in revolutie. Lenin floreerde door het proletariaat aan te wakkeren en had een viscerale lust voor geweld. In hem zien we de vroege strategie van het rechtvaardigen van anarchie, geweld en vernietiging in dienst van actie, verandering en maatschappelijke transformatie. Evenzo was de Italiaanse communist Antonio Gramsci van invloed op de nieuwe richting van de Frankfurter Schule. Hij beweerde dat maatschappelijke macht niet alleen door economische middelen komt, maar ook door culturele overheersing. Het christendom werd door Gramsci beschouwd als een bijzonder gevaarlijke waanvoorstelling die alleen maar diende om het kapitalisme en de heersende klasse te steunen. De dominantie van deze ideeën en normen berust op hun onbetwistbaarheid. Het was daarom de plicht van iedereen om een activist te zijn die op deze overheersing wijst en ervoor vecht om ze te ondermijnen. Rudi Dutschke, leider van de Duitse studentenbeweging, zorgde in 1967 voor een notoire herformulering van Gramsci's werk. Hij bedacht de uitdrukking de lange mars door de instellingen, om de noodzaak aan te geven om het revolutionaire bewustzijn te verhogen door de invloedrijke instellingen van het Westen te infiltreren. Met verrijkende tentakels konden marxisten culturele attitudes radicaliseren door mensen te overtuigen van de onderdrukking die oude waarden en normen veroorzaken. De agenten van de Frankfurter Schule ontwikkelden hun strategie om door de instellingen te marcheren op drie hoofdgebieden: het gezin, de academische wereld en de cultuur. Op de vlucht voor Hitlers Duitsland verhuisde de Frankfurter Schule in 1935 naar de Columbia University met de beroemde opvoeder en Sovjet-sympathisant John Dewey, die de oprichting ervan faciliteerde. Hun missies vielen samen. Laten we het eerst hebben over de invloed op het gezin. Volgens de Frankfurter Schule promoten de westerse samenleving een cultuur die diep resistent was tegen revolutie als gevolg van een geïnternaliseerd autoritarisme. Het middel om dit autoritarisme te verspreiden was de patriarchale familie. De volgende revolutie zou eerst de vader moeten afzetten en de moeder installeren. De architecten van de Frankfurter Schule, velen van hen geplaagd door verontrustende en perverse seksuele geschiedenissen, predikte een doctrine van seksuele en culturele vrijheid. Deze ideologische versmelting van neo-Freudianisme en neo-Marxisme zou de toekomst van de progressieve beweging vormgeven. Andere belangrijke namen in de ontwikkeling van de woke-ideologie zoals we ze nu kennen, zijn de Hongaar Georgi Lukács, wiens motto's revolutie en seks waren, en Wilhelm Reich. Reich was het meest gepassioneerd door de noodzaak om socialisme te verenigen met seksuele bevrijding. Hij pleitte voor de persoonlijke en politieke noodzaak van ontrouw en de totale bevrijding van het libido. Zijn invloed is vooral duidelijk in zijn vrouwelijke discipelen die in de feministische theorie pornografie, lesbianisme en masturbatie promoten als instrumenten om vrouwen te bevrijden van de onderdrukking van mannen. Zijn doel van seksuele bevrijding was ook van toepassing op kinderen, die volgens Reich moesten worden aangemoedigd om op jonge leeftijd seksuele ontdekkingstochten na te streven. Daartoe, van uitzonderlijk belang voor Reich, was prepuberale seksuele voortlichting verplicht gesteld. Buiten de grenzen van het ouderlijk gezag zou vroege seksuele voorlichting hun verbeeldingskracht aangrijpen en vormen en hun geweten aantasten. En of hij daarin geslaagd is. In ons land keek de helft van de 10-jarigen al porno. De revolutionaire missie van de Frankfurter Schule zou ook worden uitgevochten op het terrein van de universiteiten. Dit plan heeft een dubbel voordeel. Ze wisten dat ze door het geloof van de student in de pijlers van de westerse cultuur aan te tasten, de toekomstige stabiliteit van die cultuur konden ondermijnen. Ten tweede wisten ze dat ze minder argwaan zouden wekken en vrijer en internationaal konden communiceren door in de academische wereld te opereren dan ze zouden kunnen als een expliciet politieke organisatie. De opleiding van leraren zou een van de meest effectieve methoden van revolutie blijken te zijn. De kritische theorie, het kenmerk van de Frankfurter Schule, verschoof het begrip van het doel van onderwijs van kennis naar verandering. Opvoeders werden activisten en trainden legioenen studenten om de revolutionaire geest aan te nemen door alles wat is te bekritiseren. De kritische theorie werd de methode en de filter waardoor alle dingen bekeken moesten worden. Naast het beïnvloeden van de academische wereld leidde het uiteindelijk tot de politisering van elk aspect van de samenleving, van sport tot breien. Om de kritische theorie effectief te laten zijn, moeten ze drie dingen zijn: verklarend, praktisch en normatief. Om te verklaren, moet ze mensen bewust maken van onderdrukking door middel van een meeslepend verhaal. Vervolgens moet ze hen tot activisten maken door hen praktische stappen aan te reiken om tegen onderdrukking te vechten. Ten derde moeten ze hen omhullen met een aura van gerechtigheid door het morele belang van hun zaak duidelijk te maken. Dat laatste doel was het lastigste. Terwijl de Frankfurter Schule de mensen probeerde op te zetten tegen het geloof in een objectieve morele wet, moesten ze hen toch de emotionele kracht van een moreel imperatief geven. De revolutie vereist ware gelovigen die bereid zijn alle middelen te rechtvaardigen, zelfs tot bloedvergieten toe. De kritische theorie is al tientallen jaren de pijler van het westerse eliteonderwijs. De effectiviteit en ijver die hebben geleid tot de huidige woke-cultuur was precies het doel van de Duitse revolutionairen. We hebben het al gehad over de mars van de revolutie doorheen het gezin en de academische wereld. Hun derde beoogde terrein was de cultuur. Tijd ontbreekt om dit deel verder uit te werken, maar we zien vandaag heel duidelijk de gevolgen van deze revolutie in onze cultuur. Alle kunst en media moesten worden omgevormd tot wegen van verandering door ze om te vormen in instrumenten voor cultuurkritiek. We kennen ondertussen allemaal het begrip cancel culture. De tactiek daarbij is een probleem te overdrijven, zodat we er wakker voor worden en de objectiviteit verliezen om de juiste omvang van het probleem te zien. Ik kan niet anders dan het ook nog even te hebben over het officieel racisme-orakel Robin D'Angelo en haar bestseller White Fragility. Volgens D'Angelo is het onmogelijk om echt een goede blanke te zijn. En het enige wat we kunnen doen is ernaar streven om minder wit te zijn. De basis van wit zijn is anti-zwart zijn. Racisme zit verweven in het blanke DNA, aldus D'Angelo. Erger nog, het is met name de witte man die het probleem is. Voor woke personen bestaat er geen twijfel over dat de witte man niet alleen anderen laat kreunen onder zijn heerschappij, ook hij zelf lijdt onder zijn witte mannelijkheid. Misschien beseft hij het nog niet, maar dat komt nog wel. De witte man zal mens blijven als hij zijn witheid afzweert. Beter gezegd, dan wordt hij pas echt een mens. Het ziet er naar uit dat de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk deze les al goed begrepen heeft. Geen witte man in de topfuncties van de nieuwe regering. Dan zijn we van die onderdrukking al vanaf. Deze ideologie is als een gif in onze samenleving geïnjecteerd. Het wordt nu luid en schel herhaald dat het in twijfel trekken van de legitimiteit ervan een persoon in toenemende mate buiten de grenzen van een beleefd debat plaatst. Beste luisteraars van Radio Maria, alle voorgaande grote verhalen hebben ten goede of ten kwade geprobeerd de wereld stabiliteit te geven, een reeks categorieën waarmee culturen kunnen opereren. Ze boden weliswaar verschillende, zelfs elkaar uitsluitende, verhalen over de wereld, maar stabiliteit bieden was nog steeds de bedoeling. De wapenstok van de kritische theorie werd een sloophamer met de integratie van het postmodernisme dat een totale afwijzing van verhalen omhelsde. Het is de ultieme ideologie van de anticultuur, in tegenstelling tot elke vorm van transcendente autoriteit. En dat levert allerlei problemen op, zelfs op de meest onwaarschijnlijke plekken. Zonder een groot verhaal, zoals het christelijk verhaal, hebben we alleen het dominante verhaal van onze tijd. In de leegte die is achtergelaten door deze betekeniscrisis, is het enige wat overblijft macht en de enige reactie geweld. De opperheren en aanstichters die de woke-ideologie in onze cultuur injecteren, vergiftigen ons. Ze fabriceren bepaalde onrechtvaardigheden en waar echt onrecht bestaat, vergroten ze het in plaats van het op te lossen. Voortdurende conflicten onderbreken en verbreken de overdracht van culturele betekenis en traditie. Het doel is om ons ziek te houden, het lichaam van burgers te infecteren, totdat het lichaam zich eindeloos tegen zichzelf keert. Wokeness vergiftigt al tientallen jaren jonge mensen door hen te vertellen dat ze ziek zijn en zijn reddende zorg nodig hebben. De ideologie kan alleen maar een houding van mededogen bieden en tegelijkertijd datgene onthouden waarnaar echt mededogen moet verwijzen, namelijk een remedie. Nochtans is die remedie eenvoudig en al meer dan 2000 jaar oud. Ze heet Jezus Christus. Slechts die mens en die cultuur kan genezing vinden die terugkeert naar haar bron en oorsprong. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. Slechts dan kan er genezing zijn van alles wat deze woke-ideologie heeft aangericht. Laten we opnieuw vurige en trouwe christenen worden. Beste luisteraars, als u nog opmerkingen heeft of vragen bij dit programma, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.